De kerkenraad deelt u het volgende mee. De kerkenraadvergadering is verzet naar donderdagavond 23 januari. Zaterdag 18 januari organiseert onze werkgroep Ethiopië een psalmzangavond in de Zuiderhavenkerk. Aanvang 7:45. De collecte is voor Addis Alem. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 33 en daarvan het 6e vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Dat is het 6e van Psalm 33. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 89, het 20e vers. Gedenk de smaad die in elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het schriftgedeelte dat we lezen. Uit het evangelie naar Matthäus lezen wij het tweede hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. Matthäus 2, vers 13 tot en met 23. Dat is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 89, vers 20 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in een droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, na de tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als zij horen dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring, vermaand in de droom, is hij vertrokken in het delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarene zal geheten worden.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Matthäus 2. We willen de versen 19 tot en met 23 overdenken. Ik lees met u alleen vers 23. Daar luidt Gods woord als volgt. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. We willen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over onze samenkomst. En in de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Romein. Afgelopen vrijdag hebben zij aan het geopende graf gestaan. We bidden voor zuster E.L. Bor Pelikaan, die in het Icasia ziekenhuis verblijft, maar deze week in het Erasmus Medisch Centrum een operatie moet ondergaan. Om een aantal omleidingen in de buikomgeving te ontvangen. Dan een man, broeder Habor, die woensdag in het Maastadziekenhuis wordt opgenomen om een prostaatoperatie te ondergaan. Broeder H. Molenaar van de Lavendelhof is in het Icasia opgenomen vanwege een hartinfarct en ook vanwege de griep. Dan de kleine Silke Trouwborst, 2,5, die in het Maastadziekenhuis is opgenomen vanwege epileptische aanvallen. We bidden ook voor Ruben Boer, wiens toestand toch langzaam maar zeker steeds zorgelijker wordt en die als een laatste poging opnieuw ergens zal worden opgenomen om onderzoeken te ondergaan in Zwolle. Dan langdurig zieken en in de dankzegging zuster Visser Koudstaal, die in het ziekenhuis heeft gelegen en geholpen is aan galstenen, weer thuis mag komen, waar voor wie ook nog een nieuwe operatie zal wachten om de galblaas weg te nemen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren, het is vanwege uw goedheid en uw genade dat gij ons op deze eerste dag van de week samen met de gemeente in uw huis brengt. En we danken u, heren, dat wij zoals we hier zijn zoveel gezondheid en kracht hebben ontvangen, dat we naar de kerk konden komen of thuis kunnen meebeleven wat in de kerkdienst geschieden zal. En dan, Heere, bidden wij of dat U in ons midden wilt zijn. In Uw goddelijkheid, in Uw genade, majesteit en geest. Als we alleen met onszelf hier zouden zijn, Heere, dan blijft alles zo leeg. Uw komst is het alleen die ons heil kan volmaken. En Heere, wij zijn het niet waard dat U onder ons dak zou binnenkomen. Zo zei ooit een hoofdman in Capernaum. En het geldt ook ons. Als we de afgelopen week nazien wie we zijn geweest. En ook wie we hadden moeten zijn. Als ons leven gelegd wordt naast de norm van Uw heilige wet. Dan zijn er zoveel dingen geweest. In gedachten, in woorden, in ons doen, in ons nalaten, die aan de norm van die heilige wet niet voldoen. Maar Heere, Uw woord mag verkondigd worden. En dat komt toch tot zondaren. En we gaan overdenken, Heere, dat U, Heere Jezus, Nazarener genaamd zou worden. Dat mogen we gedenken. En geef, Heere, dat als die naam wordt verkondigd en vanuit de tekst wordt verklaard, als een olie mag worden uitgestort in onze harten, dat die naam voor het oprecht gemoed, voor al uw gunstvolk, zo dierbaar, goed en zoet is, wil ons hart ontsluiten, Heere, voor die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Mochten we de bediening van uw Heilige Geest ontvangen in spreken en luisteren. En verstaan waarom u Nazarener genaamd moest worden. Waarom dat geprofeteerd is. En waarom dat ook zo vervuld is. Maak onze ziel zo ontvankelijk, Heere. Waarom hij zo heet. En laat die naam verklaard mogen worden in zondaars harten. U weet hoe wij hier zitten. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, of we ons hebben voorbereid op deze kerkdienst, of dat alles in haast moest geschieden. U weet hoe we meeluisteren. Heere, u kent onze harten. U weet waar we wonen. U weet wat er in ons leven omgaat. Zou u harde harten willen verbreken? En zou u zondaren in de schuld willen brengen? De rekening willen presenteren van de onbekeerlijkheid, van de ongerechtigheden. Dat u dat vonnis hebt uitgesproken, de ziel die zondigt zal sterven. Maar Heere, wilt u dan vijanden met uzelf verzoenen door de dood van uw Zoon? Wat zou het een wonder zijn, Heere, als zijn naam vanochtend verklaard wordt in het hart. Zoals Matthäus hem mocht uitstallen in zijn evangelie. Opdat ons hart vervuld zou mogen worden met heilbespiegelingen. En het in de stilte van onze ziel het schoonste lied van deze koning zou mogen gaan zingen. De koning die van u, Israëls God, ons gegeven wordt. Gegeven aan mensen die met een duister hart en een verloren bestaan zijn. Heere, mogen wij vanmorgen er de zegen van ontvangen dat u de Nazarener bent. Als een gave neergelegd in onze uitgestrekte en in onze lege bedelaarshand. Dan is het toch verwachting, omdat gij zo zijt. U vindt nooit enige grond in ons. Niet in onze gebeden, niet in onze boetedoening, niet in onze erkenning van onze schuld, maar het is wel de weg van uw welbehagen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn gunst verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Heere, wilt u zo onder ons zijn als een die dient. En mogen we dan ook, Heere, de gemeente aan u opdragen in alle omstandigheden van het leven. Er zijn er toch zoveel die getekend zijn door de rouw en door het verdriet, door het gemis, door zorgen, door de ziekten. Wilt u eens betonen, Heere, dat u ervan af weet. Dat u weet waar we wonen. Dat we weten dat u weet hoe we eraan toe zijn. Maar bovenal dat wij mogen weten, mogen leren dat u een toevlucht bent te allen tijden. U kent, Heere, alle omstandigheden. De wonden die zo kunnen schrijnen. De zorgen die zo kunnen drukken. Maar laat het dan waar mogen worden, Heere. Zoals een van de woorden uit de schriften luiden. Als mijn gedachten zich in mij vermenigvuldigen, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. En zo bidden we u, Heere, voor de familie Romein. En voor allen die zich met Lineke verbonden wisten. In de familiekring, maar ook in de vriendenkring. Nu haar lichaam afgelopen vrijdag aan de schoot der aarde moest worden toevertrouwd. Waar velen getuigen van zijn geweest. En Heere, dan bidden wij u, wilt u allereerst met haar man zijn, met de kinderen en de kleinkinderen. Met de broers en de zuster. En hun gezinnen. En geef, Heere, dat zij vertroost mogen worden zoals u dat alleen kunt. En wilt u de roepstem die uitgegaan is van dit sterven, al zo vroeg in het nieuw begonnen jaar, toch heiligen aan ons aller hart. Heere, wilt u geven dat wij hier zo zitten, alsof dat wij de volgende zouden moeten zijn. Dat we beseffen dat wij geen dag verdienen om nog op deze aarde te zijn. En dat we weten dat we sterven moeten. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Er zijn er die langdurig ziek zijn en die naar onze berekening heel dicht bij de dood gekomen zijn. Maar een jong mens, een kind, kan wel de volgende zijn. Want de dood wenkt ieder uur. Heere, leer ons daar rekening mee te houden. En wilt u dan ook gedenken aan al de zieken, ook die we genoemd hebben. Broeder Molenaar, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een hartinfarct. En nog andere kwalen heeft waardoor zijn toestand verzwakt is. En waardoor hij gevoelde dat hij ook maar een zwak mensenkind is. Heere, wilt u hem op dat ziekenhuisbed gedenken. Nu er zoveel te overdenken is. Gedenk hem met zijn vrouw en geef dat deze weg tot eeuwige zegen mag zijn. Heere, daar bidden we u ook voor zuster Bor, die erg verzwakt is. En die onderzocht is en enerzijds is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn, geen andere uitzaaiingen, maar de tumor is wel gegroeid. En er moeten daarom ook omleidingen in de maag worden aangebracht, in de galwegen worden aangebracht, om zodoende het voedsel weer en alle dingen weer te kunnen laten doorstromen. Wilt u dat zegenen, Heere, als dat deze week zal moeten gaan gebeuren? Geef haar nieuwe krachten, ook samen met haar man, die aanstaande woensdag moet worden geopereerd. Heren, zo zijn ze beiden in een fase gekomen dat het lichaam steeds zwakker wordt. En dat er steeds meer duidelijk wordt dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar dat ze beiden dan uit die Christus mogen leven. Die onze krankheden kent, die onze krankheden gedragen heeft. En door wie striemen ons genezing is geworden. Heren, wij bidden u ook voor de kleine Silke Trouwborst, die zo plotseling ineens getroffen werd door aanvallen waarvan niet eerst duidelijk was wat het was. Wat een zorgen zijn er gekomen, Heren, bij Maurits en bij Joanne en bij allen die om Silke heen staan als familie en ook ons als gemeente. Het is inmiddels duidelijk dat het epilepsie is. Wilt u, Heren, geven dat deze klachten mogen worden behandeld, dat de medicijnen mogen worden gezegend en dat ze weer spoedig naar huis mag terugkeren. En Heere, wilt u uw vleugelen genadig over dit jonge leven uitbreiden. Dat bidden we u, Heere, ook voor Ruben Boer, die we al zoveel malen in het gebed aan u, de Heer, hebben opgedragen. Ook in de afgelopen periode heeft hij weer in het ziekenhuis verbleven. Maar de doktoren weten eigenlijk niet meer welke behandeling, welke middelen er moeten worden gebruikt. En als er nu nog een laatste poging wordt gedaan om in Zwolle hem op te nemen en hem verdere onderzoeken en behandelingen toe te passen, Heere, wilt u dat zegenen. Ook nu deze jongen het zelf ook voelt, dat dat zo erg met hem is. En hij dat ook uitdrukt. En dat zo'n pijn doet ook in de harten van de ouders en van allen die om hen heen staan. Heere, wilt u aan dit eenvoudige, jonge en gekwetste leven gedenken en hem in uw gunst aanschouwen en hem bezoeken met uw vrede en met uw genade. Heren, wij danken u dat u zuster Visser Koudstaal ook weer uit het ziekenhuis hebt gebracht. Ze moest al worden opgenomen vanwege klachten aan de gal. Uiteindelijk zal er ook een operatie moeten plaatsvinden. U hebt het tot hiertoe nog weer wel gemaakt, midden ook van haar kwetsbare gezondheid. We bidden u opnieuw, wilt u haar nabij zijn met haar man en al degenen die om haar heen staan. En geef ons, Heren, als gemeente ook biddend om de zwakken in onze gemeente te mogen staan. Wilt u ons zo horen, Heren, in onze gebeden. Wilt u vanochtend helpen in het luisteren, in het stille hart en stille aandacht geven in ons hart. Maar ook in het spreken, Heren, dat u mijn tong en mond en hart de diepste grond toch wel behagelijk mag wezen. Wilt u ons bewaren voor de boze en voor de zonde. En gedenk ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 80, de versen 6, 7, 8 en 9. Gij vond in ons een welbehagen. Het zevende, hij heeft zijn wortels uitgeschoten. Het achtste, waarom hebt gij zijn muur verbroken? En het negende keer weer, o God der legermachten. Psalm 80, vers 6, 7, 8 en 9 zingen wij ter inleiding op de prediking. En u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 22 en daarvan het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen, prijs de Heere, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. En wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 22, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, voor en tijdens en ook na de kerstdagen hebben wij samen met elkaar Matteüs 2 gelezen. En het zal u ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn hoe vaak dat deze evangelist het Oude Testament citeert. Telkens weer wijst hij terug naar de schriften. In dit hoofdstuk al wel 4 keer. In de versen 5 en 6, daar gaat het over die profetie uit Micha. Gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minst onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. In het 15e vers, daar zegt hij, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Vers 17 en 18, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord. En dan ook nu onze tekst, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazareth zal genoemd worden. 4 keer komen we die woorden tegen, opdat vervuld zou worden. En eventueel ook een 5e keer, als je vers 2 zou meerekenen, die ster in het oosten, we hebben toen de lijn getrokken naar nummer 24. De profetie van Bileam, die gesproken heeft over de ster uit Jacob. En waarom doet Matteüs dat nu? Zo vaak in zo'n klein hoofdstuk de schriften, het Oude Testament citeren en daarbij zeggen opdat vervuld zou worden. Nou, dat heeft voor hem te maken met het doel waarom hij dit evangelie schreef. Hij schreef dit met name gericht op de Joden. Hij wilde vanuit de schriften de Joden ervan overtuigen dat Jezus, de Nazarener, de lang verwachte Messias, de Christus was. Daarom schrijft hij steeds opdat vervuld zou worden. Ook in onze tekst die we met Gods hulp willen gaan overdenken. En we schrijven bij de tekst, bij het gedeelte van vers 19 tot en met 23, het thema het kind Jezus in Nazareth. We letten ten eerste op de dood van de koning en ten tweede op het woord van de profeten. Het kind Jezus in Nazareth, de dood van de koning en het woord van de profeten. Het staat er eigenlijk heel sober en eenvoudig, gemeente, in vers 19. Toen Herodes nu gestorven was. Er worden maar heel weinig woorden aan de dood van deze wrede koning gewijd in de schriften. We weten uit buitenbijbelse bronnen dat hij een vreselijke dood heeft gehad. De Joods-Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus, die schrijft daarover. En hij vertelt dat deze Herodes door een vreselijke ziekte getroffen werd. En die tijdens zijn levenseinde dat zijn lichaam al tot ontbinding overging. Hij was overdekt met allerlei zweren en met allerlei bulten en daar kropen de maden uit, zo zegt Flavius Josephus. Hij werd gekweld door vreselijke pijnen en de stank was zo ondraaglijk om die man heen dat er niemand in zijn omgeving aanwezig kon zijn. Gewis, zo zegt een psalm, er is een God die leeft en die op deze aarde zijn vonnis geeft. Herodes, de wrede vorst die de kindermoord van Bethlehem bevolen heeft en nog zoveel andere moorden op zijn geweten heeft. Hij kwam oog in oog te staan met de rechter van hemel en van aarde. En die rechter, die heeft het vonnis geveld. Bindt hem aan zijn handen en aan zijn voeten. En werpt hem uit in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersen der tanden. En terwijl het lichaam van deze Herodes in een koninklijke staatsbegrafenis werd bijgezet in het graf Herodion, onlangs, een aantal jaren geleden is het nog ontdekt in de buurt van Jeruzalem. En terwijl dat met veel pracht en praal gebeurde, leed zijn ziel de pijn in het eeuwige verderf. En hoewel het gemeente maar enkele woordjes zijn, toen Herodes nu was gestorven, hier klinkt een geweldige Bijbelse ernst in mee. De ernst van een mens die zonder God en zonder hoop is gestorven. De ernst van het eeuwig verderf. Een gemeente die buitenste duisternis. En die eeuwige nacht. En die poel die daar brandt van vuur en zilver, zoals het in Openbaringen staat. Daar zijn niet alleen maar de wrede Herodesen en de barbaarse Hitlers. Maar daar zijn alle mensen die voor eigen rekening hebben geleefd. Die zonder God zijn geweest en zonder hoop. Die altijd zonder geloof en zonder bekering hebben geleefd. En het sterven van deze goddeloze koning, daaruit komt een roepstem. Indien gij u niet bekeert, zo zal het u of jou insgelijks vergaan. Want gemeente, de Bijbel laat ons toch op heel aangrijpende manier zien dat het niet allereerst erom gaat hoeveel kwaad wij hebben gedaan. Of hoe groot dat kwaad is geweest, dat is niet onbelangrijk, maar voor de zaligheid zal dat niet bepalend zijn. Want ook voor deze Herodes, hoe wreed hij ook is geweest en hoeveel bloed hij ook aan zijn handen had, ook voor mensen zoals hij is er toch genade geweest. En het zijn niet allereerst onze zonden en de veelheid van onze zonden en de grootheid van het kwaad die bepalend zijn voor het antwoord op de vraag waar wij de eeuwigheid gaan doorbrengen. Maar de Heere die legt in dit woord wat hier en bij u in de bank ligt de scheiding aan. Zoals bijvoorbeeld Johannes de Evangelist dat zegt in hoofdstuk 3. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die heeft het leven niet, maar de toorn Gods blijft op hem. En voor de zonden van Herodes, hoe groot en hoe gruwelijk ook. Maar daar was genade voor. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, daar is vergeving voor. De kracht van het bloed van Christus, onze Dordtse leerregels spreken daarover. Die is zo krachtig, dat het genoegzaam is tot de verzoening van de zonde van de gehele wereld. Van alle Herodesen, van alle Hitlers, van al die barbaren, van al diegenen die met grote misdaden hun handen hebben bevlekt. Er is kracht in het bloed van Christus om al die zonden te verzoenen. Maar deze Herodes, ja, hij moet boeten voor zijn zonden. Maar dat is gekomen omdat hij niet gewild heeft dat deze Jezus koning der Joden zou zijn. Dat hij niet met de wijzen uit het oosten gegaan is naar Bethlehem. En daar gebogen heeft, nedergevallen is. Dat hij niet gewild heeft om deze koning te aanbidden. En daarom is er gezegd toen hij stierf, door die grote koning, brengt hem hier en slaat hem voor mijn voeten dood. die niet gewild heeft dat ik koning over hem zou zijn. En gemeente, ik hoop dat u of jij deze Herodes nooit zult tegenkomen. John Bunyan, die schrijft in een hele aangrijpende preek over de hel, dat er mensen zoals Herodes ons dan zullen aanklagen. Een man als Herodes zal dan tegen ons zeggen: waarom heeft u zich niet laten waarschuwen door wie ik ben geweest en door wat er met mij is gebeurd? Waarom heb je geen lering getrokken uit die geschiedenis die je gepredikt is? Waarom ben je niet gegaan met die wijzen uit het oosten naar Bethlehem? Waarom heb je niet gebogen voor dat kindeke? Had het nou maar gedaan. Nedervallende, hem aanbidden. En nu moeten we boeten. Nu moeten we zelf betalen voor al die zonden die er in ons leven gebeurd zijn, omdat we geen borg voor onze ziel hebben gezocht. Omdat we niet die koning nodig hebben gekregen, omdat we niet hebben aangebeden en hem hebben gezocht in onze zonden en in onze ellende. Dat zal de wroeging zijn. De wening, de knersing der tanden, de wroeging zal onze tanden doen knersen. Had ik maar. Had ik maar geloofd. Maar wat is dat geloof dan? Waar in de schriften van gesproken wordt en waar die scheiding valt tussen hen die het leven hebben en die het leven niet hebben, maar die onder de toren Gods blijven. Nou gemeente, daar zou natuurlijk heel veel over gezegd kunnen worden. En op allerlei manieren wordt het geloof beschreven in de schriften en hoe dat geloof gewerkt wordt. Maar we zouden kunnen zeggen, gemeente, dat het alles te maken heeft met de schuld die er ligt. En met het vonnis van God over de schuld. Aan deze Herodes is de rekening gepresenteerd toen hij voor de rechter van hemel en aarde werd gesteld. En wij krijgen allemaal een keer de rekening gepresenteerd. En dat de Heer het ons laat zien. Dit zijn de kosten van uw zonde. Dit is de schuldbrief. En wat een zegen is het, gemeente, als wij in dit leven de schuldbrief krijgen thuisgestuurd. Als God door zijn Heilige Geest ons gaat overtuigen. En de rekening van onze zonde gaat presenteren. En dat is natuurlijk niet makkelijk als dat gebeurt. En ieder die daar kennis van heeft onder ons, die weet wat dat betekent. Het is in het dagelijkse leven al niet makkelijk als wij met schulden te maken krijgen. Als we schuldeisers hebben. Als we nooit iets over hebben, maar altijd tekort hebben. En als die schuld elke keer maar weer oploopt. Maar in het geestelijke gemeente gaat het nog veel dieper, want dan gaat het over de eeuwigheid. Dan gaat het over de ontmoeting met God, met onze hemelse rechter. En als we dan de rekening gepresenteerd krijgen, als dan de geest dat gaat doen in ons hart, dan is dat niet makkelijk. Dan horen we zo'n mens die overtuigd wordt van die rekening en van die schuldbrief. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, niet voor uw rechtbank dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En tegelijkertijd, gemeente, wat een genade is het als dat in ons leven mag gebeuren. Dat we met geloofsogen die schuldbrief gaan lezen. Dat we met verlichte ogen des verstands, overtuigd door de Heilige Geest, die rekening gaan overzien. En al beef je dan voor Gods heilig recht. En al kun je niet bestaan voor de majesteit van God. Als de Heer in het recht gaat treden en je rekening gaat presenteren. Maar gemeente, wie dat beleeft en wie het van de Heer te horen krijgt hoe duur de zonden zijn. Die zal bemerken dat achter dat recht van God er een borg klaar staat. Die wacht om genadig te zijn. En als een mens dat moet erkennen, wat David zegt, ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. En uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan leren we uit de schriften, gemeente, en zij die genade kennen leren dat in meer of mindere mate ook beleven, dat dan die borg achter dat recht vandaan komt. En dat hij in dat rechtsgeding gaat spreken, bijvoorbeeld zoals dat beschreven staat in de profetie van Job. Verlos hem, dat hij in het verderf niet komen, want ik heb verzoening gevonden. Als de Heer in het recht treedt, gemeente, en als de Heer onze rekening presenteert, dan doet Hij dat niet om te verdoemen. Niet als dat in dit leven plaatsvindt. En daarom is het zo'n genade als wij in ons geweten, in ons hart, overtuigd worden van die zonde en van Gods gerechtigheid. Maar deze rechter, gemeente, die doet niets liever dan de schuld uit zijn boek te doen en te werpen in de zee. Nee, dan moet ik anders zeggen, in de diepten der zee. Dan zegt hij toch, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden gelijk de sneeuw. Gemeente, dat we zouden leren van deze enkele woorden waarmee dit pericoopje begint. Toen Herodes was gestorven. En de evangelist die vertelt verder. En hij begint dan met het woordje zie. Toen Herodes nu was gestorven, zie. En hij wil dus onze aandacht richten op datgene wat nu komt. Dat is heel belangrijk. Want de geschiedenis die gaat verder en Gods raad wordt ook verder vervuld. Er verschijnt opnieuw een engel aan Jozef in de droom. En die zegt, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u. En trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. En we hebben dat op de eerste kerstdag met elkaar overdacht. Dat de Heer Jezus uit Egypte weer terugkeren naar het land Kanaan. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jozef krijgt dus weer een droom. En hij krijgt opnieuw een opdracht. En hij gehoorzaamt, hij neemt het kindeke met zijn moeder en hij keert terug naar het land Kanaan. En gemeente, ik luid uit vers 22 af dat Jozef aanvankelijk van plan was om weer terug te keren naar Judea. Misschien naar Bethlehem, omdat hij daar vandaan kwam. Of misschien naar Jeruzalem. Ik weet niet wat Jozef gedacht heeft. Wellicht dat hij gedacht heeft, nou, dit kind dat is de koning. Daarom moeten we hem opvoeden in de plaats waar het paleis staat en waar de tempel staat. De zoon van God moet daar opgroeien. Want Jozef kreeg van de engel wel het land aangewezen, maar niet specifiek de plaats waar hij naartoe moest. En vandaar dat hij ja, dat zelf maar ingevuld heeft. Want dat doet een mens toch? Als het niet helemaal duidelijk is, dan gaat een mens zelf invullen wat hij denkt dat er gebeuren moet. Zeker ook in geestelijk opzicht. We zijn in geestelijk opzicht, gemeente, echt niet zo afhankelijk van nature. We hebben niet die geest van de leidzaamheid en dat we kunnen verwachten wat de Heere gaat doen. Als een mens het niet weet, ook Gods kinderen, dan gaan ze het zelf invullen. Dan zijn ze zo snel geneigd om zelf al maar stappen te zetten. Denk bijvoorbeeld maar aan iemand als Abraham, de vader der gelovigen. Toen de vervulling van de belofte van het kind dat hem beloofd was, maar op zich bleef wachten en jaar in jaar uit werd dat kind maar niet geboren. Toen heeft hij het zelf maar ingevuld en gedacht, nou ja, dan moet ik maar met Hagar trouwen. En dan zal dat kind uit haar de beloofde zijn. Nou, wellicht heeft Jozef ook op een dergelijke manier gedacht en heeft hij gezegd tegen Maria, Maria, we gaan weer terug naar Bethlehem, want daar komen we tenslotte ook vandaan. Maar op de weg naar Israël toe krijgt hij op een of andere manier te horen dat Archelaus in plaats van Herodes koning is geworden. En dan slaat de schrik Jozef om het hart. Want die Archelaus is net eender als zijn vader. Het evenbeeld in wreedheid en in goddeloosheid. En die zal ook gehoord hebben van de koning der Joden, van dat geboren kind. En als op een of andere manier deze koning te horen zou krijgen dat dit kind toch ontkomen is, en zelfs in zijn buurt om en in zijn omgeving woont, dan zal hij opnieuw proberen dat kind te doden. En als ik de gemeente nog even de vinger bij mag leggen bij die zoektocht van Jozef, dan zouden de vragen op kunnen komen van, maar waarom heeft de Heere dat nou zo gedaan? Waarom heeft hij nou niet direct tegen Jozef gezegd in de droom, ik wil dat je naar Galilea gaat, ik wil dat je naar Nazareth gaat? Waarom heeft hij nou niet heel duidelijk bij name dat plekje aangewezen? Nou, gemeente, dat is een lijn die we in heel de schriften eigenlijk wel tegenkomen. En dat je ziet in heel de schrift dat God zijn volk kort houdt. Dat hij ze heel dicht bij zich houdt, afhankelijk houdt. Jozef die kreeg in die droom geen 10 stappen vooruit geopenbaard. Nee, de Heere die geeft hem een stap aan. Zoals dat ook in de oude psalm verwoord wordt. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En daar wordt dan bedoeld, jongens en meisjes, zo'n heel klein olielampje dat die mensen in hun hand hielden. Een heel klein vlammetje, een heel klein lichtje kwam daaruit. En in die stikdonkere nachten van het oude oosten, waarin je bijna geen hand voor ogen kon zien, en dan ook nog eens de wegen die niet zo mooi geplaveid waren. Er waren allerlei kuilen en lage stenen. Dan moesten die mensen dat lampje dichter bij de grond houden, zodat ze konden zien waar ze hun voet konden zetten. Stap voor stap moest dat lampje hem bijlichten. En zo doet God ook, gemeente, in zijn onderwijs. Het woord is als een klein olielampje. Dat werpt geen licht van tientallen meters vooruit, zoals een schijnwerper dat doet. Stap voor stap. En ik las ergens, God heeft Jozef geoefend in de heilige kunst van 1 schrede tegelijk. De heilige kunst van 1 schrede tegelijk, waarin Gods kinderen gaan leren wat Psalm 119 zegt. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Waarin hij ze kort houdt. Waarin hij ze afhankelijk houdt. En vandaar dat het stap voor stap gaat en dat er opnieuw een goddelijke openbaring komt. En dat Jozef waarschijnlijk dus ook wellicht in het gebed dat aan de Heer heeft voorgelegd. En dat we in vers 22 lezen dat hij een nieuwe openbaring krijgt. Door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En dan vindt hij zijn woonplaats uiteindelijk in Nazareth. Daar waar Maria, zijn vrouw, vandaan komt. En daar zal dit kind gemeente dus gaan opgroeien. Daar moet de koning der Joden een woonplaats vinden. En is dat nou wel zo'n geschikte plaats? Zo zou je kunnen denken. Misschien heeft Jozef dat ook wel gedacht. Is dit nou de geschiktste plaats voor ons? Daar in Nazareth, waar Maria toch nog steeds onder de verdenking ligt van overspel. Dat is heel haar leven, haar blijven achtervolgen. Later zal het Heer Jezus ook nog eens worden toegebeten. Wij zijn niet uit hoererij geboren. Moet daar dit gezin nu gaan wonen? Is er nu in heel Israël geen andere, geen betere plaats waar de koning der Joden zal opgroeien? Dat kan de vraag zijn, maar gemeente, we lezen in de tekst, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Maar de altoos wijze raad des Heren, we hebben het aan het begin van de dienst gezongen. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit doorkeren. Dit was door de Heren zo voorzegd. Het woord van de profeten. Zo is het in Gods raad besloten geweest. Zo heeft de Heer het eeuwen geleden door zijn knechten laten voorzeggen en laten profeteren. Hij zal Nazarener geheten worden. Maar gemeente, nu is het wonderlijke dat er in heel het Oude Testament nergens gesproken wordt van Nazareth. Dat plekje komen we in het hele Oude Testament niet tegen. Lees de profeten, want daar gaat het dan met name over. Van Jesaja tot en met Maleachi, niet één keer kom je Nazareth of Nazarener tegen. Je komt wel andere plekjes tegen natuurlijk. Bethlehem, we hebben het al gelezen vanuit die profetie van Micha. Daar zal de Christus geboren worden. Gij Bethlehem, Efrata, uit u zal mij voortkomen. Maar Nazareth kom je niet tegen. Waarom nou in Nazareth? En waarom moet hij nou Nazarener heten? En op welke profetie is dat nou eigenlijk gebaseerd? Gemeente, misschien is het nog even nodig als ik een mogelijk misverstand uit de weg zou ruimen. Want ik merk wel eens bij jongeren en ook bij ouderen dat er een verwarring is tussen een Nazarener en een Nazireer. Want misschien hebt u dat wel in uw hoofd op dit moment dat je denkt, maar er staat toch wel iets geschreven over Nazireërs. En we kennen een aantal Nazireërs, bijvoorbeeld Simson. Was een Nazireër gods. Johannes de Doper waarschijnlijk ook. En een Nazireër, dat woord betekent letterlijk een gewijde die zijn leven gewijd had aan de Heer en aan zijn dienst. En geen sterke drank mocht drinken, geen doden mocht aanraken enzovoorts. Het haar moest laten groeien, denk maar aan Simson. Maar Nazarener is iets anders. De Heer Jezus is geen Nazireër geworden. Geen gewijde zoals Simson en zoals Johannes de Doper. Want de Heer Jezus dronk wijn. En hij is daar ook wel om uitgescholden. Deze is een vraat en hij is een wijnzuiper. En hij heeft doden aangeraakt. Maar dit gaat om iets anders. Nazarener, dat is een verwijzing naar de plaats waar de Heer Jezus gewoond heeft, waar hij opgegroeid is. Zo zijn er meerdere verwijzingen in de namen. Judas, Iscariot, man van Kariot, betekent dat het plaatsje Kariot. Of Maria, Magdalena, van Magdala, een plekje aan de zee van Tiberias. En zo is ook Jezus de Nazarener een verwijzing naar Nazareth. Hij moest daar wonen, want dat had God laten voorzeggen. En hoe dan, als dat plekje Nazareth dus niet in het Oude Testament voorkomt? Nou, dat ligt in het Hebreeuwse grondwoord. Netzer. En daar heeft je Matthäus onder leiding van de Heilige Geest het verband in gezien. Nazareth, Netzaret, het woordje Netzer, dat betekent heel letterlijk scheut. Een uitspruitsel. En dan beginnen we het een beetje te begrijpen waarom Matthäus gezegd heeft wat door de profeten is voorzegd. Want dat lezen we heel vaak in de profetieën, van Jesaja bijvoorbeeld. We hebben daar vorig jaar in de adventstijd over nagedacht. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï en een scheut, een netzer, uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En dat kom je door heel de profetie steeds weer tegen, van Jesaja, van Hosea, van Zacharia. Elke keer weer wordt er over een netzer, over een spruit gesproken. Het is iets kleins, iets teers. Een klein spruitje wat begint te groeien. Uit een wortel. Onooglijk, nietig, onopvallend. Dat is eigenlijk een beetje de sfeer waarin wij moeten denken als we aan dat woord netzer een uitleg proberen te geven. En daar zag Matthäus dus het verband in. In datgene wat de profeten van de Christus hadden voorzegd. Hij zal zijn als een wortel uit een dorre aarde. En als een reisje voor Gods aangezicht. Een netzer. Hij zal klein moeten zijn. Onooglijk. Bijna onzichtbaar. Niks bijzonders. Onopvallend en veracht. Want wat betekent nou zo'n reisje? Wat is nou zo'n scheutje? Moet er daar nou van verwacht worden? Is dat de zaligmaker? En gemeente, in deze profetieën en in de vervulling daarvan, en dat Jezus in Nazareth zijn intrek moest nemen, daar ligt een geweldig stuk vernedering in. Hij kwam uit Egypte, dat was al een vernedering, zo hebben we toen gehoord. Het was niet allereerst een schuilplaats. Nee, Jezus moest in Egypte bewaard worden, niet voor Herodes allereerst, maar hij moest bewaard worden voor Golgotha. Jezus moest sterven, niet door de hand van Herodes, maar aan het vloekhout. En toen hij uit Egypte kwam, hij moest daar naartoe vluchten. Dat is dan een vernedering. Want wanneer moet je vluchten, jongens en meisjes? Als je vlucht, dan herken je daarmee dat je niet opgewassen bent tegen de vijand. Dan moet je in het onderspit delven. En daarom gaat Jezus nou ook naar Nazareth. Opnieuw als het ware op de vlucht. En dan moet hij daar wonen in dat stadje, in dat dorpje. En we weten uit het evangelie, gemeente, wel hoe er over Galilea werd gedacht. En over hoe er over Nazareth werd gedacht. We kunnen het lezen bijvoorbeeld in Johannes 7. Als het Sanhedrin onderzoek doet naar de identiteit van de Heer Jezus en of hij nou werkelijk een profeet is, dan neemt Nicodemus het voor hem op. En dan zegt hij, we kunnen hem niet zomaar ongehoord veroordelen, we zullen eerst eens naar hem moeten luisteren. En dan bijten de Joden Nicodemus het toe, zijt gij ook een Galileër? Onderzoekt het voor uzelf en zie dat er geen profeet uit Galilea komt. Of denk aan die geschiedenis met Nathanael, dat Filippus heel opgetogen zijn vriend Nathanael komt opzoeken die onder de vijgenboom zit en hij zegt, we hebben hem gevonden, van wie geschreven staat dat hij de Messias is. Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. En dan zegt die Nathanael zo heel koeltjes en zo heel nuchter, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Daar is nog nooit iets geestelijks goeds uit voortgekomen. En het schijnt zo te zijn, gemeente, ik las dat ergens, dat in het vrome Jeruzalem, onder die vrome fariseeën, het een scheldwoord is geweest. En als je iemand wilde beledigen, dan zei je tegen hem, ach jij Nazarener, een scheldwoord. Om iemand te beledigen, om iemand neer te drukken. En Galilea, dat was volgens de vrome Joden in Jeruzalem het Galilea der heidenen. Want dat gebied dat lag dicht tegen de grens met Syrië aan. Daar was vermenging met die heidenen. Dat was het volk dat in de duisternis leefde, want God was dat volk vergeten. Zo dacht men in Jeruzalem. Maar gemeente, juist daarom wilde God dat zijn zoon daar zou opgroeien. Want het is door goddelijke openbaring geweest dat Jozef vermaand werd in de droom en dat hij naar Galilea moest en zijn intrek nam daar in Nazareth. Er mocht echt geen gedaante, nog enige heerlijkheid zijn aan de Zoon Gods. Want stel nu dat Jezus in Bethlehem was opgegroeid. Dan was dat nog een aanbeveling om hem te volgen, want ja, dat was dan toch de stad Davids. Daar kwam David vandaan. Of stel dat hij in Jeruzalem was groot geworden, daar stond de tempel. Dat was de stad van de koningen. Dat waren allemaal aanbevelingen om Jezus te volgen. Maar zulke aanbevelingen, gemeente, mag de Heer Jezus niet hebben. En gemeente, wij moeten ook aan zulke aanbevelingen sterven. Want ook wij kunnen heel subtiel onze aanbevelingen hebben. We hoeven alleen maar te kijken naar het kerkelijke leven bijvoorbeeld. Als je daarin geen vreemdeling bent, dan weten we dat er kerkverbanden zijn die een goede naam hebben. En er zijn ook kerkverbanden die hebben geen goede naam. En als je dan lid bent van een bepaald kerkverband, en ik ga het maar niet invullen, gemeente, dat moet u dan maar voor uzelf doen. Maar dan kun je al op een beetje goedkeuring rekenen. Dan stijg je al wat in aanzien. En als je misschien lid bent van een kerkverband met een minder goede naam, dan zie je de vraagtekens rijzen. Ben je daar lid? En dat is niet zonder reden natuurlijk, maar dat was voor Israël ook niet zonder reden. Want inderdaad, Galilea was grotendeels heidens. En ze hadden wel gelijk, die fariseeën. Er is nog nooit een profeet in Galilea geweest. Dat was feitelijk gezien, nuchter bezien, wel waar. Maar ze verhieven zich op hun godsdienst. En op het feit dat ze uit Jeruzalem kwamen of uit Bethlehem. En zo kunnen wij mensen, gemeente, heimelijk onszelf al gaan verheffen op grond van de gemeente waartoe wij behoren. Wij zijn lid van de gemeente van Barendrecht. En niet van, en noem dan maar een gemeente op die er niet zo best op staat. En nogmaals, er is reden voor. Ik bedoel dan dat andere gemeenten een andere naam hebben, omdat naar onze gewaarwording, naar onze overtuiging, daar de prediking zo arm is. En omdat er allerlei maatregelen en allerlei beslissingen genomen worden die naar ons besef maar niet in overeenstemming met de schrift zijn. Maar gemeente, laten we ons daar niet op verheffen. En we kunnen zelfs binnen onze gemeente menen dat wij tot een bepaald deel van de gemeente behoren en daar ons op voorstaan. En er zijn mensen die beroemen zich erop dat ze door die en die dominee gedoopt zijn. En dan straalt als het ware het gezag en de godsvrucht van zo'n man al een beetje af op ons die door hem gedoopt zijn. Zo denken we dan. Aanbevelingen, gemeente, waaraan we echt moeten sterven. Want die aanbevelingen had Jezus niet. God had hem een plaats in Nazareth gegeven. En als je in die tijd uit Galilea kwam, dan stond je al op grote achterstand. En als je dan ook nog eens uit Nazareth kwam, dan draaiden de vrome mensen hun hoofd voor je om. Want daar kan niks goeds uit voortkomen. Jezus, de Nazarener, veracht. De onwaardigste onder de mensen. En dat gaat stap voor stap, gemeente, steeds dieper. Toen hij ontvangen werd in de schoot van Maria, was dat een vernedering. Maar hij moest zijn heerlijkheid afleggen. Hij werd arm, terwijl hij rijk was. En jongens en meisjes, hij werd neergelegd in een beestenstal. Omdat er geen plaats was in de herberg. Een nieuwe vernedering. Hij moest vluchten naar Egypte. En nu moet hij zijn wijk in Nazareth zoeken. Die verarming en die vernedering, gemeente, die gaat maar door. En die gaat maar door. En die gaat maar door. Totdat er echt helemaal geen gedaante en geen glans en geen glorie ligt in deze Messias. En zo leidde God dat. Door goddelijke openbaring vermaand naar Nazareth. Christus zou al de smaadheid dragen en in de diepste vernedering moeten afdalen. Jezus, de Nazarener, van alle glans en van alle glorie ontdaan. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte, nog gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. En iegelijk was als verbergende zijn aangezicht voor hem. En dat gebeurde, gemeente, echt niet alleen aan het einde van zijn leven. En denk nou niet dat dit een lijdenspreek is. De catechisme zegt toch, ook in zondag 14, dat zijn lijden al vanaf het begin van zijn leven begon. Tot aan het einde van zijn leven. De ganse tijd van zijn leven aan lichaam en ziel. Ook als kleine baby. Vernederd. Tot in de diepste diepten toe. De ene minachting na de andere minachting. Kwam over hem heen. De smaad. En de verachting was zijn deel. Jezus, de Nazarener. Gemeente, hoe kijkt u nou aan tegen deze zaligmaker? Voor wie is deze naam, Nazarener, nu een uitkomst? Wie in het stof ligt neergebogen, die wordt door hem opgezocht en opgericht. Wie in de duisternis van de schaduw des doods is, daar daalt deze Nazarener in af. Zondaren. En gemeente, wat is nu een zondaar? Een zondaar, gemeente, is iemand die het verdient om van alle glans en alle glorie te worden ontdaan. Een zondaar is het die het verdient om door God veracht te worden, vervloekt te worden, uitgestoten te worden. En daarom wilde de Zoon van God naar Nazareth. En zal het straks boven zijn kruis geschreven staan. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. We kunnen nooit te ernstig denken, gemeente, over die diepe vernedering en over dat diepe lijden wat de Zoon van God vanaf het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven is toebedeeld. Jezus, de Nazarener. Dat we dat zouden leren verstaan, gemeente, waarom deze naam hem gegeven is, waarom zo de profetie vervuld is. En laat ik eindigen, gemeente, met de vraag die Nathanael stelde. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Zeg dat eens in uw hart. Geef jij eens een antwoord op die vraag. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Daar hoor ik iemand fluisteren. Hij is mijn allerhoogste. En hij is eeuwig goed. Want hij is afgedaald in mijn duisternis. En in mijn dood. En in wat ik verdien. En hij heeft het allemaal gedragen. Dan gaat er zoveel schoonheid uit van die verarmde en die geminachte zaligmaker. Een zaligmaker die zo past bij Nazareners, bij duisterlingen, bij Galileërs. En wat een zoetheid ligt er dan in de namen van deze Jezus. How sweet is the sound of Jesus in a believer's ear, zegt John Newton. Hoe zoet klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord wanneer ik in ellende riep naar omhoog. Amen. buigen met dankzegging. Ootmoedig danken we u, Heere Jezus, dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En dat u afgedaald bent op die plaats waar die verlorenen zijn. Midden in de duisternis van de schaduwen des doods. Midden in het heidendom. Midden in de verachting. Midden in de vloek. Heb dank, Heere, dat u Jezus de Nazarener bent. En dat mag voor Nazareners in de kerk en thuis een uitkomst zijn. Een prediking zijn. Een blijde boodschap. Want u hoeft er niets van ons bij. U wordt er niets van ons verwacht dan alleen dat we onze duisternis belijden. Dat wij onze nietigheid, onze verlorenheid erkennen. En dan zult u, Heere Jezus, achter dat goddelijke recht vandaan toch tevoorschijn komen. Ik heb verzoening gevonden. Heere, oefen ons daarin. Voor het eerst, maar ook steeds dieper. Oefen ons in het stap voor stap, de ene schreden na de andere, u leidzaam volgen op die weg. Zelfverloochening en kruisdragen. Heere, vergeef ons genadig onze zonden. En neem toch weg de macht en de kracht van de zonde, die ons zo gevangen kan houden. En wilt u door uw onwederstandelijke kracht in onze harten werken. Want we moeten sterven. We moeten voor u verschijnen. De rekening moet betaald worden. Heere, wilt u dat op onze harten binden, jongeren en ouderen, klein en groot. En bereid ons voor op de ontmoeting met u. Door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u met ons zijn het verdere van deze rustdag. De kinderen van de zondagsschool, als ze straks weer bij elkaar komen, voor de eerste maal. Er zullen ook nieuwe kinderen zijn die naar de zondagsschool komen. Het zal best spannend zijn voor sommigen, om wat voor reden dan ook. Ook voor de leiding die weer moet gaan vertellen. Heere, wat een gewicht ook rustig op de zondagsschool, meesters en juffrouws, om de kinderen te onderwijzen in de dingen van de godzaligheid. Schenk ze daarbij de genade, de hulp van uw geest. En wilt u onder onze kinderen, onder onze kleinkinderen, onder het opgroeiend geslacht van de gemeente toch rijk werken. U bent toch gekomen, Heere, als baby, als klein kind, als puber, als opgroeiende jongere, om zo ook vanaf die allereerste begin mensen te zoeken en zalig te maken. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het eerste van de lofzang van Zacharias. ontvangt met een bindend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.